2 Korinthe 11, waar ik vanwege het verband gewoon weer lees vanaf vers 1. En waar staat, och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid, ja ook, verdraagt mij. Want ik ben ijverig over u met een ijvergod, want ik heb jullie toebereid om een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Want indien degene die komt een andere Jezus predikte die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvingt die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroeg gij hem met recht. Want ik acht dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen. En indien ik ook slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap, maar alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden. Heb ik zonde gedaan als ik mijzelf vernederd heb, opdat gij zoudt verhoogd worden, overmits ik u het evangelie Gods om niet verkondigd heb? Ik heb andere gemeenten beroofd, bezoldiging van haar nemende, om u te bedienen. En als ik bij u tegenwoordig waar zijn gebrek had, ben ik niemand lastig gevallen. Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld die van Macedonië kwamen. En ik heb mijzelf in alles gehouden zonder u te bezwaren en zal mij nog al zo houden. De waarheid van Christus is in mij dat deze roem in de gewesten van Achaïe aan mij niet zal verhinderd worden. Waarom? Is het omdat ik u niet lief heb? God weet het. Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen om de oorzaak af te snijden, degene die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is er dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn naar hun werken. Tot zover. En het zal duidelijk zijn dat de apostel inderdaad in dit schriftgedeelte spreekt over zichzelf en over zijn eigen bediening, zoals hij dat eigenlijk de hele brief door doet, al maakt hij van de gelegenheid gebruik om af en toe inderdaad belangrijke nieuwtestamentische en bijzonder zelfs gemeentelijke waarheid uiteen te zetten. Maar niettemin heeft het over zichzelf en in bijzonder over zijn relatie of het gebrek daaraan met de Korintiërs. En in dit hoofdstuk in bijzonder spreekt hij over zichzelf en verdedigt zich als het ware. Het is een wat merkwaardige positie van de apostel Paulus natuurlijk. Maar dat vindt hij zelf ook. Want hij zegt in vers 1, och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid. Want hij weet dat het onwijsheid is om op deze manier over zichzelf en zijn bediening te spreken. Niettemin, hij doet het toch. En hij benadert deze Korintiërs op wel erg aards niveau, mag ik wel zeggen. Er is niks verkeerd met aards niveau trouwens, maar het is voor de apostel Paulus wel erg ongebruikelijk. Niettemin doet hij dat, en in bijzonder doet hij dat in vers 2, waar we uitgebreid bij stil hebben gestaan. Dat bleek ook noodzakelijk te zijn trouwens, omdat vers 2 nogal geleden heeft van, het zij de vertaling, het zij van onbegrip, dat laatste in elk geval. En de vertaling hier laat ook te wensen over. Ik heb u vorige keer al voorgehouden wat er eigenlijk staat. Ik meen trouwens dat de nieuwe vertaling dat ook inderdaad beter heeft. Want hij zegt, want met een ijver Gods ijver ik over u. Dat is de eerste zin. Want met een ijver Gods ijver ik over u. De tweede zin is, want ik heb u verbonden aan één man. Met de nadruk op één. Ik heb u verbonden aan één man. Niet een man, maar één man. En dan om een reine maagd voor Christus te stellen. En de indruk die de Statenvertaling wekt is verkeerd. Namelijk dat hij zijn best gedaan heeft om deze Korintiërs als reine maagd voor te stellen aan Christus. Dat is niet waar. Die ene man namelijk in het vers is niet Christus. Trouwens, de vertalers hebben dat toch een beetje in het midden gelaten. Want als ze dat echt geloofd hadden, zouden ze dat met een hoofdletter geschreven hebben. Het is hoogst twijfelachtig. Men is er kennelijk niet helemaal uitgekomen uit de gedachten van de apostel. Maar als u nou die drie zinnetjes hebt, het zijn er hier maar twee, maar in werkelijkheid zijn het er drie. Als u die drie zinnetjes onder elkaar hebt, dan is er geen probleem. Met een ijver Gods ijver ik over u. Hij was dus als het ware jaloers, want dat is wat het woord ijver in het algemeen betekent. Met een ijver gods ijver ik over u. Hij wilde namelijk verhinderen dat die Corinthiërs met anderen, andere apostelen, andere voorgangers of hoe je dat maar noemt, in aanraking zouden komen. Want ik heb u verbonden aan één man, dat is hij uiteraard zelf, maar als hij werkelijk zichzelf moet noemen, dan aarzelt hij daarin. Het is duidelijk dat hij over zichzelf spreekt, bovendien heel de rest van de brief overigens, ook in hoofdstuk 12. Maar hij doet het wat terughoudend, dat doet hij hier dus ook. Ik heb u verbonden aan één man, met de nadruk op één. Zo van, het was niet de bedoeling dat ze bediend zouden worden, om het zo te zeggen, door andere mannen, zoals daar waren, Apollos, Kefas enzovoorts. Dat was Paulus' bedoeling niet. Hij had ze voor zichzelf willen houden, om het zo te zeggen, met goede bedoelingen. De bedoeling was namelijk om een reine maagd voor Christus te stellen. En dat is de derde zin. Dus ik met een ijver gods ijver ik over u, want ik heb u verbonden aan één man om een reine maagd voor Christus te stellen. En die laatste twee zinnetjes lopen parallel. Hebben dezelfde gedachte in zich. Ik heb u verbonden aan één man om een reine maagd, u dus, voor Christus te stellen. En je kunt er hooguit concluderen dat Paulus dan een type is van Christus. Maar hij is hier zeker niet hetzelfde. Die man is Paulus en Christus is uiteraard Christus. De nader commentaar op deze dingen bestaat hierin dat de eerste zin is duidelijk. Het gaat om dat de apostel de Corinthiërs voor zichzelf wilde houden. Hij was jaloers over hen en hij heeft hen verbonden aan één man. En ik meen dat ik ook vorige keer gezegd heb dat het woord man verschillende betekenissen, verschillende toepassingen kan hebben. Zoals ook in het Nederlands, dat is volstrekt hetzelfde. Als man staat tegenover vrouw, dan heeft het uiteraard de betekenis van echtgenoot. Dat kan. Het kan ook gewoon zijn een mannelijk iemand tegenover een vrouwelijk iemand. Maar als man staat tegenover de vrouw of zijn vrouw, dan heeft man de strekking van echtgenoot. Dat is in het Nederlands uiteraard ook zo. Maar dat is niet de enige mogelijkheid. Want man kan ook gebruikt worden tegenover het kind. En dan heeft man de betekenis van een volwassene. Een man. Die betekenis heeft het bijvoorbeeld ook in Efeze 4, waar gesproken wordt over de gemeente, die zou opgroeien tot een volkomen man. In de zin van volwassene. Dat hier in dit vers zou moeten zijn een volwassene, dat kan niet missen. Want het is niks anders dan de voortzetting van de gedachtegang die in de eerste Korinthebrief, de eerste hoofdstukken, al begonnen is. Waar de apostel in de eerste hoofdstukken al spreekt over de Korintiërs als kinderen. Jonge kinderen in Christus die met melk gevoed moesten worden. Die gemeente van Korintiërs beschouwde Paulus dus als kinderen. En hij stelde zichzelf tegenover als volwassene. Dat doet hij ook in de eerste Korinthebrief. Met name namelijk in 1 Korinthe 13. Vers 11. Het zijn woorden die ook slecht begrepen worden trouwens. Maar ja, zijn genadig. Het illustreert de strekking van de brief. Het hele punt is dat, en dat bedoel ik dan zonder een klap uit te delen dan hoor. Maar het hele punt is dat gelovigen die op hetzelfde niveau staan als de Korintiërs, dus inderdaad de Korinthebrief niet zullen begrijpen. Dat is nou eenmaal het verhaal, hè? Dat lukt gewoon niet. Het hele punt is dat in 1 Korinthe 13 staat, vers 11, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind en overlegde ik als een kind. Wie is die ik? Hij zegt toch niet, zolang iemand een kind is, spreekt hij als een kind, is hij gezind als een kind en overlegt hij als een kind. Maar heeft het dus gewoon over zichzelf, hè? Niet over iemand, niet over een algemene waarheid. Maar het is wel een algemene waarheid, maar hij past hem echt op zichzelf toe. Toen ik kind was, sprak ik als een kind, had ik de gezindheid van een kind, was ik kinderachtig, betekent dat. Maar goed, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. En dat komt overeen met wat hij in de voorgaande verzen uiteenzette. Dit is een soort conclusie achteraf. Hij zei namelijk in vers 8... De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, de gave van kennis namelijk, uit hoofdstuk 12. Zij zal teniet gedaan worden. Het gaat hier over drie speciale wondergaven, zoals die oorspronkelijk in de gemeente bestonden. Maar hij zei, die gaven zullen teniet gedaan worden, maar de liefde vergaat nimmer meer. Want wij als kinderen kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Spreek in tongen wordt niet speciaal meer genoemd in vers 9, maar daar gaat per slot heel hoofdstuk 14 over. Dus dat haalt u nog even achter. En daar gaat het om precies hetzelfde. Het zou verdwijnen namelijk, het spreek in tongen. Doch wanneer het volmaakte zal, het volwassene, dat is het woord voor volwassene, het volgroeide. Wanneer het volwassene zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, en dus per definitie dat wat van een kind is, want het staat tegenover elkaar, hè? Het volmaakte staat tegenover dat wat ten dele is. Het volmaakte is het volwassene, dat wat ten dele is, is dus het kinderlijke. Dan zal het, wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal hetgeen ten dele is er niet gedaan worden. En op zichzelf is dat lang, op hemzelf is dat al lang toegepast, dat is vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Want dat was allemaal nog maar ten dele. Dat klopt natuurlijk. Het kinderlijke is nog maar een deel, is nog niet volgroeid. Maar wanneer ik man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want één manier is het om te zeggen dat het kinderlijke aangevuld wordt naar volwassenheid. Maar van de andere kant is het net zo goed waar dat als volwassenheid gekomen is, dan is het kinderlijke er niet meer. Het kinderlijke is weliswaar aangevuld, maar daardoor bestaat het tegelijkertijd ook niet meer. Het is weggedaan. En dat is wat hij hier naar voren brengt. Dat namelijk deze gelovigen van Korinthe volwassen in geestelijke zin zouden moeten worden. Maar dat was gewoon 1 Korinthe 3, de eerste verse in het bijzonder. En 1 Korinthe 2, 1 Korinthe 3 zegt hij dat, hè, jullie zijn nog jonge kinderen in Christus. En in 1 Korinthe 2 zegt hij, wij spreken wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, maar dan spreken wij tot de volwassenen. Die volwassenheid heeft alles met die wijsheid Gods te maken, maar de Korintiërs prefereren het om geestelijke kinderen te blijven. En in de praktijk betekent dat dat ze die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid afwijzen. En daarmee hebben we meteen een aanloop naar 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 11 waren we nu, maar 2 Korinthe 12 komt daarna, want daar heeft hij het over dingen die hem niet geoorloofd zijn uit te spreken. Welke dingen zijn dat dan? Nou, dezelfde dingen als uit 1 Korinthe 2, de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. De hemelse dingen namelijk. Waarvan trouwens de Heer Jezus al zei, indien ik jullie de aardse dingen heb verteld en gij lieden niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Precies dezelfde gedachtegang. En het idee is ook inderdaad in 1 Korinthe 13 dat deze gaven weliswaar horen bij het ontstaan van de gemeente, in het allereerste begin, maar als de volle waarheid, de volwassen, de volgroeide waarheid omtrent de gemeente geopenbaard wordt, houden deze gaven vanzelfsprekend op. Van spreken in tongen zeg ik dat gewoonlijk altijd heel snel, dat schijnt nooit voldoende te zijn, maar van spreken in tongen zeg ik het bij voorkeur heel snel. Kijk, als je één keer begrijpt dat het spreken in tongen de geacht werd de vervulling te zijn van Jesaja 28, waar de Heer zei, ik zal door lieden van belachelijke lippen, door andere talen, zal ik tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. En als je begrijpt dat het vers uiteindelijk gewoon van toepassing is op onze tegenwoordige bedeling, de tijd dus van de gemeente, waarin het evangelie door heidenen, lieden van andere lippen, door heidenen gepredikt wordt aan de Joden, wel als je dat begrijpt, dan houdt uiteraard vanzelfsprekend het geforceerde spreken in tongen op. Want het spreken in tongen was een teken voor de ongelovigen, zo staat het ook in 1 Korinthe 14. Maar het is een teken, een voorteken van de situatie in onze bedeling. Het teken zou ook zo uitgelegd kunnen worden dat Israël geconfronteerd wordt met dit teken, eigenlijk als waarschuwing. Denk erom, in Jesaja wordt over die tongen al gesproken, daar staat bij, ook al zo zullen ze mij niet horen. Een extra waarschuwing om toch tot geloof te komen. En verder is het een voorafschaduwing dus van onze bedeling. En waar de waarheden rond onze bedeling via de apostel Paulus geopenbaard worden, daar houdt uiteraard het spreken in tongen op. En dit is ook een aardige inleiding tot 1 Korinthe 14, het enige hoofdstuk in de Bijbel waar uitgebreid het spreken in tongen besproken wordt. Niet genoemd, maar besproken. En het bijzondere van 1 Korinthe 14 is niet dat het daar aanbevolen wordt, maar het bijzondere is dat het een en ander daar geregeld wordt omtrent het spreken in tongen in afwachting van het definitieve verdwijnen daarvan. En in feite was het al verdwenen. Dat wil zeggen, er waren mensen die in tongen spraken kennelijk, maar neem niet weg dat ook kennelijk is dat God in die dagen de gave van het spreken in tongen al niet meer gaf. Hij nam hem ook niet terug, weliswaar, maar hij gaf hem al niet meer. Dus het was een zaak die binnen een generatie inderdaad verdwenen zou zijn. Hetzelfde geldt uiteraard voor profeteren, de gave van profetie, want die had een gelijksoortig doel. Die had namelijk tot doel gemeentelijke waarheid bekend te maken. Maar waar die gemeentelijke waarheid volwassen geworden is en dus volkomen of volmaakt bekendgemaakt is, daar heeft de gave van profetie geen enkele functie meer en God geeft die gave dan dus ook niet meer. Heel simpel. Hetzelfde geldt voor kennis natuurlijk. Het kennen van waarheden van onze bedeling, waar die kennis aanwezig is, hoeft die gave er niet meer te zijn. Heel simpele zaak. Nou goed, waar de apostel dus in 2 Korinthe 11 over heeft, is over het kindschap. De kinderachtigheid had ik bijna gezegd, maar het is hetzelfde. Het kindschap van deze gelovigen. En Paulus zegt dus, ik heb u, kinderen, willen verbinden aan één man. Die voor de opvoeding zou zorg dragen. Dus niet sprake van een huwelijk, laat staan van bruid en bruidegom of iets dergelijks. Maar het is sprake van opvoeding. Deze man, Paulus, zou de Korintiërs opvoeden. Hij zou hen bijbrengen wat ze weten moesten. En juist hij zou dat doen, en liefst alleen vanwege het beste resultaat wat dan te bereiken zou zijn. Dat is eigenlijk het idee, hè? Namelijk, het resultaat zou zijn om een reine maagd voor te stellen aan Christus, of om een reine maagd voor Christus te stellen. Reine maagd, de uitdrukking reine maagd is een prachtig voorbeeld van een pleonasme. U weet wat een pleonasme is? Een verzoendeksel, dat is ook een pleonasme. Dat is één uitdrukking met twee keer hetzelfde, twee synoniemen achter elkaar. Er wordt dus twee keer hetzelfde gezegd. Een verzoendeksel zijn twee woorden, maar beide woorden zijn de vertaling van dat ene woord in het oorspronkelijk Hebreeuws. Namelijk een deksel of een verzoening, want verzoening volgens dat woord is bedekking. En de vertalers hebben het niet willen vertalen met verzoening, want dan begrijp je niet meer dat het een deksel is. En als ze het vertalen met deksel, dan begrijpen wij niet meer dat het iets met verzoening te maken heeft. Want het zit nu helemaal alle twee in één en hetzelfde Hebreeuwse woord. Dus hebben ze het woord twee keer vertaald met verzoendeksel. Nou, een reine maagd is ook zoiets, ook een pleonasme, is twee keer hetzelfde. Het woord maagd heeft de betekenis van een rein iemand, iemand die rein is. En dat is alles. Waarna het interessant is om vast te stellen, maar dat heb ik geloof ik ook vorige keer gedaan, dat de meeste, veruit de meeste maagden in de Bijbel, mannen waren. Dat vind ik altijd leuk om te vertellen. Met andere woorden, een maagd is niet per definitie een vrouw. En je mag dat er dus ook niet in lezen. Ik weet wel, het ligt voor de hand om die conclusie te trekken, omdat in vers 3 over Eva gesproken wordt. Meteen het volgende vers wordt de vergelijking gemaakt tussen die Korintiërs en Eva. Natuurlijk, kan wel. Maar maagd aan zich mag dan wellicht een vrouwelijk woord zijn. Doet er niks aan af dat het woord zelf gebruikt wordt voor zowel vrouwen als mannen. Die rein geacht worden te zijn, die vindt de uitdrukking dus in Openbaring. Daar dacht ik er straks aan. Want daar vinden we 144.000 maagden van het mannelijk geslacht die met vrouwen niet bevlekt zijn, staat er. En dat vrouwen, dat sla ik er maar even over. Maar bevlekt, dat is de betekenis, hè? Maagdelijk, namelijk onbevlekt. Vandaar dat de term maagd of maagdelijk ook gebruikt wordt voor andere dingen dan man of vrouw. Je kunt ook een maagdelijk blad papier hebben. Dus een papier zonder vlekken, dan wel een stuk papier waar nog niks op geschreven staat. Enzovoorts. Kan heel goed. Dus je hoeft daar niet meteen een vrouw in te lezen. Dat is ook nergens voor nodig. De gedachte is namelijk dat die gemeente rein, en dat staat er dus twee keer. Rein, namelijk als een maagd, dat is twee keer hetzelfde. Rein aan Christus zal worden voorgesteld. En dan onbevlekt door andere leringen, onbevlekt door de prediking van anderen. En zelfs onbevlekt door de prediking eventueel van andere apostelen, die dan prompt valse apostelen genoemd worden in bijvoorbeeld vers 13. Dat is het idee. Zodat de man-vrouw verhouding in dit vers hoegenaamd geen enkele rol speelt. Als je wilt kun je erin persen, dat kan wel, maar er is geen enkele aanleiding toe. Of het zou moeten zijn dat we vers 3 met terugwerkende kracht willen toepassen op vers 2 en Eva de vrouw willen vergelijken met de gemeente van Korinthe. Wel, die vergelijking wordt natuurlijk ook gemaakt, maar dat wil nog niet zeggen dat je dan per se van die gemeente ook een vrouw moet maken. Al is het natuurlijk zo dat het begrip gemeente een vrouwelijk begrip is, ook in het Nederlands, ook in het Grieks overigens. Maar dat doet, daarom is het nog niet de vrouw, hè? Goed, tot zover dan vers 2 en dan vers 3. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Meteen moet ik erbij zeggen dat ik weliswaar gezegd heb dat Eva hier vergeleken wordt met de gemeente in Korinthe, maar dat is niet helemaal correct. Dat is namelijk de tweede gedachte. De eerste gedachte, en daar komt vers 3 uit voort, is de vergelijking tussen de slang en de valse apostelen. Ik kan u niet missen, de slang wordt ook het eerst genoemd. Bovendien is dat de gedachte die uit vers 2 meegenomen zou moeten worden. De gedachte dat Paulus die gemeente aan zich had willen verbinden, in het middelste zinnetje van vers 2. Ik heb u verbonden aan één man, waarom dan niet ook aan anderen? Wat heeft Paulus tegen andere voorgangers, zal ik dan maar zeggen, of andere apostelen eventueel, in de gemeente in Korinthe? Wel, eenvoudig, de kans is groot dat zij het woord Gods verdraaien. En dat is niet uniek, want dat deed de slang ook. En daar gaat deze pericoop over. Daar eindigt het ook mee, heel nadrukkelijk, de laatste verse die we gelezen hebben. Want daar staat, want zulke valse apostelen, dat zijn dus apostelen die het woord Gods verdraaien. De term ontleen ik maar weer aan 2 Korinthe, wat was het? 2 Korinthe 2 of 3, wat was het? Wij verdraaien het woord Gods niet. Wij dragen niet het woord Gods te koop, zoals zoveel anderen. Over die anderen heeft hij het dus hier. Hè? Even voor de duidelijkheid. 2 Korinthe 2 was dat, vers 17, het laatste vers dus. Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. En ik heb al gezegd, het te koop dragen, die term, betekent feitelijk vervalsen. Dat is de betekenis. Wij vervalsen het woord Gods niet gelijk velen. En over die velen heeft hij het hier nu nog steeds. In 2 Korinthe 11 vers 13 dus. Want zulke valse apostelen, dat zijn dus de lui die het woord Gods verdraaien, zijn bedriegelijke arbeiders. Wel, dat was de slang ook. Die verdraaide het woord Gods. Ik heb er al vaker op gewezen. De slang was niet degene die zei, oh, God heeft helemaal niet gesproken. Het is helemaal niet het woord van God. De slang is degene die eerst de vraag stelde, heeft God wel gesproken? Dat vind ik altijd leuk, hè? Omdat in de theologie, theologen die over het algemeen de slang navolgen, wordt de vraag gesteld, heeft de slang wel gesproken? Nou, dat niet alleen, de slang niet alleen, ze doen het hem allemaal na. Namelijk, de vraag is, heeft God gesproken? En als men dan zegt, ja, God heeft gesproken, dan komt ogenblikkelijk het antwoord, dat klopt, God heeft gesproken, maar God heeft het zo niet bedoeld. En daar begint getheologiseren. Ik kan het ook niet helpen, dat is het nou eenmaal. Men neemt het woord Gods en men gaat vertellen wat God er daarmee bedoeld heeft. En men ziet kans om, dat is trouwens niet zo moeilijk, maar men ziet kans om de woorden een andere inhoud te geven dan ze oorspronkelijk hadden, waarmee dus ongeloof, het ongeloof van Eva en daarna van Adam, gewekt werd. Ongehoorzaamheid namelijk, uit Romeinen 5, en dus ongeloof. Nou, zulke valse apostelen, vers 13, zijn bedriegelijke arbeiders. Dat betekent gewoon, zij bedriegen de gemeente. De kluit heet zoiets, ja. Ik heb altijd moeite om er nette uitdrukkingen voor te vinden. En bovendien, het is helemaal niet een nette zaak. Waarom zou je nette uitdrukkingen gebruiken? Hè? Maar goed, ze zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. Dat wil zeggen, zij doen zich voor als apostelen, maar zij zijn het niet. Een valse hond is een hond die bijt. Is wel een hond dus. Een valse apostel is geen apostel. Staat hier, hè? Zij doen zich voor. Zij veranderen zich in apostelen van Christus, terwijl ze dat in werkelijkheid niet zijn. Althans, niet op het moment dat zij bedriegelijke arbeiders zijn. Want het kan natuurlijk van tijd tot tijd verschillen ook nog, hè? En dan staat er, het is niet eens een wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Satan zelf. En dat is de vergelijking. De vergelijking is dus niet tussen Eva en de gemeente, de vrouw met de veronderstelde vrouw, namelijk de gemeente. De vergelijking is tussen de bedriegelijke arbeiders, andere mannen, zal ik dan maar zeggen, en de Satan, de slang, de bedriegelijke arbeiders enzovoorts. Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Die doet zich voor alsof hij degene is die God een handje zal helpen en het woord Gods wel zal uitleggen, verklaren, toelichten enzovoorts. En dan heb ik het nog niet eens over het meer letterlijke feit dat die engel des lichts de grote bedrieger is en dus inderdaad de mens bedriegt met het licht. Maar goed, dat is een erg letterlijke toepassing, maar daar geloof ik ook nog in, hè? Maar dat even terzijde. Zo is er dan niets groots, indien ook zijn dienaars, zie, zijn valse apostelen die zich voordoen als apostelen van Christus, in werkelijkheid zijn zij dienaars van de tegenstander. Dat zijn bijzonder harde woorden. Maar niettemin, zo werkt het. Als men de Heer niet dient, maar men doet alsof, dan dient men uiteraard de tegenstander. Dat kan niet missen. Er is geen andere conclusie te trekken. Zo is er dan niets groots indien ook zijn dienaars zich veranderen als waren zij dienaars der gerechtigheid. Van welk uiteinde zal zijn naar hun werken. Het resultaat zal er ook naar zijn, betekent dat. Hè? Van welke het doel, het eindresultaat, dat betekent het. Van welk het resultaat zal zijn naar hun werken. Nee, er is wel een middenweg, maar dit is zwart-wit. Ik zei al, theoretisch kan het van moment tot moment verschillen. Satan doet zich soms voor inderdaad als Satan. Satan doet zich ook soms voor als engel des lichts, doet alsof, enzovoort. Maar het kan inderdaad van moment tot moment verschillen. Ik denk aan, met name aan Petrus, niet omdat Paulus Kefas ook uitdrukkelijk noemt, hè, Petrus dus, in het eerste hoofdstuk al. En daarna zijn naam maar weglaat, uit piëteit, denk ik. Maar het was de Heer zelf die een keer tot Petrus zei, ga achter mij, Satan. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar Satan is gewoon Hebreeuws voor tegenstander. Ja, dan zeg ik weer, jawel, maar men sprak geen Hebreeuws. Normaal gesproken, dat de Heer dat Hebreeuwse woord gebruikt, terwijl hij of Aramees of Grieks sprak, is opmerkelijk genoeg. Er moet een reden voor zijn. Het is dus wel degelijk een verwijzing naar het werk of het woord van Satan, wat bij die gelegenheid door Petrus gesproken werd. Dat kan dus. En de kans is groot dat dat in Korinthe ook zo gebeurde. Jammer voor Petrus dat we dat zo zeggen, maar niettemin. Dat kan dus allemaal, hè? Ja?
Is het ook zo dat je dat zo lees dat Paulus zegt in vers 2 dat hij dat graag zou willen.
Ja.
De derde vers zegt hij maar vlees toch, maar gelijk Eva dat ook niet zegt.
Ja, 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 het is zo, het is zo negatief als wat. Ja, ik geneer me er soms voor om het te bespreken, want ik denk altijd, hoe moet ik dat nou zeggen? Kan ik nou, wat kan ik eigenlijk wel zeggen dat Paulus hier als een gefrustreerd man overkomt? Er zijn altijd mensen die dat kwalijk nemen, maar ik heb de indruk van wel, ja, gefrustreerd. Je weet wat het is, hè? Dat wil zeggen dat hij zijn ei niet kwijt kan. Hoe zeg je zoiets in het Nederlands, hè? Dat hij niet kan doen wat hij zou willen. Dat hij zich van alles voorgenomen had, maar dat er niks van terechtkomt. Het werk breekt onder zijn handen af, enzovoorts. Hij heeft mooie dingen te zeggen, dat is hoofdstuk 12 dan. Maar ze laten het hem domweg niet toe. Nou, dat is nou frustrerend. Hè. En ten opzichte van de Korintiërs is hij dat zeker. En dat blijkt ook uit deze, zeker uit deze hoofdstukken. Maar ga dan weer terug naar vers 2 en 3. Dat ik meteen naar deze verse ging. Vers 12 en 13, of vers 13, 14 en 15... is om goed te laten zien dat het niet gaat om een vrouw... maar dat het inderdaad gaat om de slang. Vers 3, doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang... niet gelijk Eva, gelijk de slang... Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft... En haar arglistigheid, even voor alle duidelijkheid, dat slaat op de slang. De arglistigheid niet van Eva, maar die van de slang. De slang is nu eenmaal een vrouwelijk woord.
Je zou denken dat het argeloos was van Eva. Arglistig is een woord waar je
mee gebruikt. Nee, arglistig, dat wil zeggen listigheid dus. Hè? En arg wil zeggen dat het een kwaadaardig soort listigheid is. Arg staat voor kwaadaardig. En argwaan, dan ben je bang voor het kwaad. Als je argwaan hebt, dan heb je de waan, in ieder geval het idee dat er iets verkeerds is. Hè? Dat is argwaan. En arglistigheid wil zeggen een kwade listigheid. Want listigheid kan ook positief zijn. Ja, ja. Ja, daarom. Ja, je kunt zelfs met list mensen voor Christus winnen. Alleen dat is geen arglistigheid, dat is gewoon listigheid. Dat is niet kwaad bedoeld. Hè? Maar dit was wel kwaad bedoeld en heet het arglistigheid. Ja. En als je dus moet kiezen van wie is die arglistigheid, is het van de slang of van Eva, dan kies je altijd voor de slang, omdat van de slang dat bij gelegenheid staat gewoon. Hè? De slang was listiger dan alle gedierte des velds of zoiets, hè. Dus inderdaad, de slang heeft Eva door arglistigheid bedrogen. Alzo uw zinnen bedorven worden. Door wie staat er dus weer niet bij? Dat is ook het moeilijke van hem. Want als hij dat allemaal uitgebreid moet zeggen... dan is hij zelf ook op datzelfde aardse niveau bezig. Hè? Met partijvorming enzovoorts. Dan moet hij zijn... moet die andere mensen belasten en daartegen strijden. Wellicht Apollos, maar zeker, met veel grotere zekerheid, in ieder geval Petrus. Maar dat noemt hij dus niet. Maar wel suggereert hij dat die zinnen van de Korintiërs bedorven worden door arglistigheid. Door kwade trouw dus ook, hè. Zoals de slang Eva door arglistigheid bedroog, zijn er dus anderen die de Korintiërs door arglistigheid bedriegen. Alleen dat andere, dat laat hij weg en hij moet zijn zin ombouwen. Hij zegt dus, alzo uw zinnen bedorven worden, door wie dan ook, van de eenvoudigheid die in Christus is. En eenvoudigheid wil zeggen enkelvoudigheid, volstrekt hetzelfde. En dat voor enkelvoudigheid wil zeggen dat er maar één bedoeling is. Hè? Eenvoudigheid wil zeggen dat er maar één bedoeling is. Dat men niet meerdere doelstellingen naast elkaar heeft, zal ik maar zeggen. Of geen bijbedoelingen heeft. Men heeft er maar één. En dus is er een enkelvoudige bedoeling. En dat heet gewoon eenvoudigheid. En dat betekent het woord in het tegenwoordige Nederlands feitelijk nog. En afwijken van eenvoudigheid wil zeggen dat men inderdaad op een andere weg komt dan eigenlijk de bedoeling is. Maar het gebeurt dus wel. Daar komt het op neer, ja. Ze zijn niet in de waarheid staande gebleven. Ze komen op een andere weg terecht, ja. Dat zegt hij ook, dat vrees ik, want zo begint het vers, hè. De hoofdzin loopt zo, doch ik vrees dat enigszins uw zinnen bedorven worden van de eenvoudigheid of van de eenvoud die in Christus is. En dat gebeurde bij Eva door de slang. En de slang was degene die het woord Gods verdraaide, zodat de apostel hier suggereert dat er onder de Korintiërs mensen zijn inderdaad die het woord Gods verdraaien. Met als gevolg dat ze daarna naar Paulus niet meer willen luisteren. Dat is de bedoeling. En het bevestigt wat ik altijd zeg. Dat is natuurlijk heel hard als ik het zeg. Ik zeg altijd de slang was de eerste theoloog. Maar dat is precies waar het hier over gaat. Over getheologiseer, om mensen ergens anders te krijgen dan waar ze wezen moeten. En eigenlijk gewoon om ze van het woord Gods af te trekken. En er staat er veel sterker, er staat alzo uw zinnen bedorven worden. De zintuigen worden bedorven, verondersteld dat men daardoor ook niet meer in staat is om de Bijbelse boodschap op te pakken, om die te begrijpen. De zintuigen hebben te maken met de waarneming. En als zintuigen bedorven worden, wil zeggen niet dat men de verkeerde dingen waarneemt alleen. Het wil zeggen dat men de goede dingen helemaal niet meer kan waarnemen. En alles wat men waarneemt, neemt men verkeerd waar. Alles komt verkeerd over. En dat gebeurt in de praktijk ook. Maar dat is ook wat ik getheologiseerd noem. Het heeft altijd tot gevolg dat mensen verkeerde dingen lezen, in de goede tekst overigens, hè, uiteraard. Hè. Dus altijd weer anders dan wat er letterlijk staat. Enzovoort. Dus sommigen zijn daar inderdaad niet meer toe in staat om het gewoon te lezen zoals het staat. En het kost heel wat moeite dikwijls om bedorven zinnen weer goed te krijgen. Ja, daar heb je net zoiets. Hun zintuigen zijn verhard geworden. Dat wist hem inderdaad, ja. 3 vers 14. Want daar gaat het om precies hetzelfde. Ze zijn verhard geworden door ongeloof. En dat is waar het om gaat. Wat de slang bij Eva bereikte, was ongeloof. En in ieder geval staat dat in verband met Adam. Ongeloof, hè? De ongehoorzaamheid, het ongeloof van die ene, heet het dan in Romeinen 5. En waar men het woord verbastert, anders verklaren dat het er staat, zal ik maar zeggen. Daar wordt men ongevoelig voor de juiste betekenis, de juiste strekking van het woord Gods. Dan worden de zintuigen verhard. En dat gebeurde niet alleen onder de Joden, gebeurt in onze dagen ook. Het is levensgevaarlijk om daarmee bezig te zijn, hoor. Ik ken het verschijnsel in ieder geval heel goed dat met wat voor schriftplaatsen, wat voor tekst je ook komt, het heeft geen enkele zin, want men is niet in staat om ze te lezen zoals ze er staan. Altijd zoekt men er wat achter of op voorhand leest men het gewoon al verkeerd. Ja, ik heb een paar voorbeelden in gedachten, maar die kan ik beter niet noemen, want de voorbeelden die ik heb zijn altijd zo scherp meteen, hè? Zo essentieel, hè. Ja, jawel, maar ze zijn altijd zo hard aan meteen. Kijk, nou zeg, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Dan heeft men meteen over de kruisiging. Iedereen denkt altijd meteen aan de kruisiging. Wat ik nou dus zeg, is dat als je dat denkt, eigenlijk je zinnen verhard zijn. Want als je het schriftgedeelte leest, ja sorry. Maar als je het leest in het verband waarin het staat, zonder vooroordeel, zonder vreemde zonderschoolverhalen, zal ik maar zeggen. Zonder dat je van iets weet en je leest het dan. Dan is duidelijk waar het over gaat. Namelijk over de uitermate verhoging van Christus tot de rechterhand Gods. Zeg maar, zijn hemelvaart, niet zijn kruisiging. Maar men leest het en men herleest het. En ik ken mensen, dat ik het vaak genoeg uitgelegd. En die zien het niet. Zien het niet. Nou. Ja, wellicht, maar dat is nou net het punt. Het wordt weggeredeneerd. Het wordt weggeredeneerd. En zo ken ik er nog veel meer. De hoge priester die met bloed ingaat in het heiligdom en het brengt op het verzoendeksel. Hetzelfde verhaal, dan zegt men, dat is het beeld van het kruis. Van de dood. Nou, dat is dus niet waar, dat kan niet. De hele Hebreeënbrief spreekt daarover. Het gaat over zijn hemelvaart. Het gaat over zijn ingaan, het ingaan van Christus, de ware hoge priester, met zijn eigen bloed naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat kan niet anders, want anders zou hij geen hoge priester zijn. En als hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens gaat hij met zijn eigen bloed in het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf. Hebreeën 9 staat er allemaal gewoon bij. Kortom, het brengen van dat bloed op het verzoendeksel is niet een beeld van zijn dood, maar van zijn hemelvaart. Zijn uiterste verhoging. Hetzelfde verhaal dus, hè. Doe het er niet eens om, maar hetzelfde verhaal. En nou we het er toch over hebben. Hetzelfde heb je met brood en beker, het avondmaal. Precies hetzelfde. Hardnekkig altijd in verband gebracht met het lijden en sterven van de Heer. Terwijl het in werkelijkheid de beelden zijn van zijn opstanding en hemelvaart. Nou, ik geef dus drie voorbeelden. En het doet niet met opzet, maar die drie spreken alle drie over hetzelfde. Het is een goed voorbeeld dus ook, want dat is precies waar het om gaat. Namelijk dat het hemelse aspect, de hemelse positie van Christus nu in feite ontkend wordt. En in de praktijk betekent het dat men zoveel mogelijk die hemelse positie van Christus uit de schrift wegredeneert. En een variant die sommigen van u ook kennen, is de variant van dat Christus in de hemel is weliswaar, maar dat hij daar nog steeds lijdt enzovoort. Dat verhaal, hè. Maar dat is ook niks anders dan de ontkenning van zijn hemelse positie. En dat is, dat laatste, die hemelse positie, dat is waar de tegenstander Satan een verschrikkelijke hekel aan heeft, uiteraard. Hè? Dus als hij dan al wat wegredeneert, eerst dat, uiteraard. Hij loochent de zoon, zegt 1 Johannes. Dat begrijpt ook niemand, geloof ik. Maar hij loochent de zoon wil zeggen dat hij de Heer Jezus niet erkent als de door God aangestelde erfgenaam gezeten op de troon in de hemel. Want dat is de zoon. Maar dat is heel wat anders dan hij is het niet eens met de leerstelling van de drie eenheid. Want zo wordt het gewoonlijk weer weggeredeneerd, hè. Het is heel geraffineerd, maar het gaat altijd om hetzelfde. De hemelse positie van Christus wordt aangetast. En daar gaat het bij de Korintiërs feitelijk ook over. Nou, hoe het ook zij, wij vinden dus inderdaad niet dat schriftplaatsen verkeerd worden uitgelegd. Dat kan iedereen overkomen. Dat is het punt niet. Het punt is dat de zinnen, de zintuigen, het vermogen om begrijpend te lezen, wordt aangetast. Ja, nee, dat is waar.
Later wordt het ook duidelijk gezegd,
toch? Staat het ook, er staat uitzinnig. Hè? Er komt, ja. Ja, dat gaat buiten de zintuigen om, want de zintuigen zijn bedorven. De zinnen zijn verhard onder de wet. De zinnen zijn bedorven. En Paulus zegt tot hen dat het toverij is. En toverij is, als je het letterlijk neemt, inderdaad, dat men is onder de macht van Satan. Onder demonische macht in elk geval. Ja, God Israël doet dat. Die heeft de zinnen verblind opdat ze niet bestralen het evangelie van of het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Zie je dat? De voorbeelden die ik noem waren echt niet bewust gekozen. Dat zijn gewoon drie voorbeelden van teksten waarvan ik weet dat ze altijd de andere kant op uitgelegd worden, terwijl ze toch zo duidelijk zijn. Maar merkwaardigerwijze, ze spreken precies over hetzelfde allemaal, hè? De hemelse positie van Christus en daarna verbonden de hemelse positie van de gemeente. Nou goed. Dus meer dan alleen verdraaien, de zintuigen worden bedorven, waardoor men afwijkt van de eenvoudigheid die in Christus is. En eenvoudigheid zeg ik wil zeggen dat er geen bijbedoelingen zijn, dat er geen meervoud is. Maar aan de andere kant betekent het ook dat bijbelse waarheid op zichzelf eenvoudig is. Dat is niet zo moeilijk. Het wordt gewoon moeilijk gemaakt. Met als resultaat dat de gewone bijbellezer denkt, ja, dit lees ik nou wel, maar zo eenvoudig zal het wel niet zijn. En de commentaren die wij altijd krijgen is ook, ja, maar zo simpel is het niet. Hè? Toch? Dat kan maar zo niet. moet altijd ingewikkelder gemaakt worden dan het is. Maar het is niet moeilijk, alleen het is tegelijkertijd wel hard. Dat wil zeggen, het is een glasharde en scherpe waarheid ook. Die geen ruimte laat voor menselijke filosofie of wat dan ook. Hè. Je kunt de Bijbel lezen, tot je nemen, dan moet je je eigen gedachten aan de kant zetten. Er zit weinig anders op.
Ja, maar dat is nog net het punt.
Ja, daar zit het punt. En dus weer de hoogmoed van de natuurlijke mens die zijn eigen ideeën ontwikkelt. En die dus ook zijn eigen ideeën ontwikkelt omtrent wat een ander gezegd heeft. En in het bijzonder omtrent wat God gezegd heeft. Maar dat is waar het om gaat. Dus nogmaals, de vergelijking tussen vers 2 en 3 is niet de vergelijking tussen de Korintiërs en Eva, maar het is de vergelijking tussen de valse apostelen, andere mannen dan die ene, valse apostelen en de slang. Die door arglistigheid met kwade opzet inderdaad de mensen doen afwijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Dat is vers 3. En dan vers 4. Want indien degene die komt, daar heb je dus die andere man, een andere man. Indien degene die komt, dat weet u nog, de eerste hoofdstukken, Paulus kwam niet. Die zou komen, maar hij kwam niet. Maar in plaats daarvan komen er wel anderen. Indien degene die komt, wie het dan ook is, een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben. Of indien gij een andere geest ontving, die gij niet hebt ontvangen, wat eigenlijk hetzelfde is, want dat heb ik al eens eerder uitgelegd, de geest is nu eenmaal Christus. Een andere Jezus, een andere Christus, is dus een andere geest en is dus ook een andere evangelie. Maar indien degene die komt een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben. Of indien gij een andere geest ontving, die gij niet hebt ontvangen. Of een andere evangelie. Dat gij niet hebt aangenomen, of nog niet kende, eigenlijk is dan de gedachte. Hè? Zo verdroeg gij die andere, die komt, met recht. En de hele gedachte van de apostel is, als er nou anderen waren die jullie iets predikten, wat je van mij niet gehoord hebt en van mij niet ontvangen hebt, nou ja, dan terecht. Dan is het goed dat je naar een ander luistert. Want dan heb je van mij nog wat gemist. Maar het punt is natuurlijk, en dat zegt hij ook in vers 5, dat hij zegt dat hij en die andere apostelen in principe volstrekt dezelfde boodschap brachten. Hij zegt, ik acht dat ik nergens minder in ben geweest, vooral minder, hè, dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen. En vers 4 zegt dus, als andere apostelen ergens meer in zouden zijn dan ik, dan zou je terecht hen verdragen en dus naar hen luisteren. En verdragen kan natuurlijk ook gewoon zijn dragen. Hè? Want het punt is dat die gemeente natuurlijk die andere lui ook nog onderhield. Ook de gemeente in Korinthe zorgde voor die andere apostelen die er eventueel in Korinthe waren. Dat blijkt uit de volgende verse. Waarin de apostel zegt dat hij zelf nooit door de Korintiërs onderhouden is. Ze droegen hem niet. Dus voor verdragen kun je het beste maar lezen gewoon dragen. Dezezelfde gedachte trouwens van vers 4 vinden we inderdaad ook in 1 Korinthe 4. Zodat het de vergelijking met de eerste hoofdstukken van de eerste Korinthebrief erg voor de hand ligt, hè. De laatste hoofdstukken aan Korinthe komen overeen met de eerste hoofdstukken aan Korinthe. Is dan ook het idee. Dat staat namelijk in vers 7. Want wie onderscheidt u en wat hebt gij, om die volgende zin gaat het dan, wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Dat wil zeggen, wat heb je van anderen ontvangen wat je van mij niet ontvangen hebt? En als het toch hetzelfde is, waarom doe je dan net alsof je het niet van mij hebt ontvangen, maar van een ander? Zie? apostel vergelijkt zich met de andere apostelen en stelt zich dan op hetzelfde niveau. Wat inderdaad mogelijk is, maar ik moet er wel bij zeggen dat andersom geredeneerd men van de apostel Paulus dingen zou ontvangen, indien men wilde, die men van de andere apostelen niet zou ontvangen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Met andere woorden, wat de apostelen officieel predikten, kwam overeen met wat Paulus predikte. Maar andersom niet. Om de eenvoudige reden dat Paulus veel meer leerde dan de andere apostelen. Heb u dat? De apostelen in het algemeen, die predikten natuurlijk, als goed is, als alles goed gaat, predikten zij het evangelie van Christus, het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, het evangelie der genade Gods, of hoe het maar heet, dat de mens door geloof in de Heer Jezus wedergeboren wordt, de geest ontvangt, behouden wordt voor de eeuwigheid, enzovoorts. Een deel heeft dus aan de vervulling van de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn en al dat soort zaken. Er is niks mee mis. En dat is wat de apostel Paulus ook predikte. Maar wat de apostel Paulus daar dan vervolgens nog aan toevoegt, aan verborgene dingen, weet u wel, die wijsheid Gods bestaan in verborgenheid, is dat de gelovigen van vandaag boven dit alles een hemelse positie hebben ontvangen en dat de sfeer waarin zij gezegend zijn inderdaad niet een aardse, maar een hemelse is. Kortom, God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Maar dat was Efeze 1 vers 3. Meer dus. De afgelopen weken heb ik in Zwolle 5 keer achter elkaar gesproken op zondag over de verhouding tussen de brief van Jacobus en de brieven van Paulus. En dan zul je verbaasd zijn dat al wat je in Jacobus tegenkomt, kom je ook netjes gewoon tegen in de brieven van Paulus. Leidt geen enkele twijfel, volstrekt dezelfde gedachten. Er is niks mee mis. En dan denk je, nou, dat komt er precies overheen. Ja, totdat je het andersom gaat doen. Totdat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, zullen we de Hebreeënbrief, nou die weten we niet of die van Paulus is. Nemen we Efeze, zoek maar een kort briefje, net zo kort als die van Jacobus, ongeveer. Dan neem je Efeze en dan ga je kijken of al wat in Efeze staat ook terug te vinden is in Jacobus. Nou, dat kun je dus wel vergeten. Want zo werkt het niet. En als ik dat zou doen, ja, dan word je bepaald bij het grote verschil wat er dus toch tussen die beiden is. Althans, tussen de brieven die ze geschreven hebben. Want daar gaat het natuurlijk om. Waarmee niet gezegd is dat Jacobus niet meer wist. Maar het is gewoon vastgesteld dat Jacobus maar één korte brief geschreven heeft. Ook met een bepaald doel en daarmee uit. En Paulus heeft vele brieven geschreven en sommige daarvan bijzonder lang. Zoals de beide Korinthebrieven bijvoorbeeld. Dus je mag aannemen dat de man ook inderdaad veel meer naar voren gebracht heeft dan Jacobus. Maar als je Jacobus vergelijkt met Paulus, vind je alles terug. Zou je hetzelfde doen met Petrus, vind je alles wat in Petrus staat ook bij Paulus terug. En hetzelfde geldt ook voor de Johannesbrieven. Judas is makkelijk. Judas vind je in Petrus terug en dus vind je het ook terug bij Paulus. Dat is makkelijk genoeg. Hè? Maar andersom werkt het niet hoor. En dat is nou net waar het om gaat. Deze Korintiërs beroepen zich in het gunstigste geval op de apostelen, neem ik het gunstigste geval, de 12 zal ik maar zeggen, die zich volstrekt aan het woord houden in het gunstigste geval. En dan zegt Paulus, nou, wat heb je nou van hun ontvangen wat je van mij niet ontvangen hebt? En dan houdt hij het aan de bescheiden kant, want andersom had hij ook kunnen zeggen, je moest eens weten wat je van mij kunt ontvangen of ontvangen hebt wat je van hun niet krijgt. Maar dat zegt hij in hoofdstuk 12. Want dan zegt hij dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En dat hij daar deze dingen gezien heeft, onuitsprekelijke woorden gezien heeft, die het hem bij de Korintiërs althans niet geoorloofd waren uit te spreken. Met andere woorden, hij had nog wel wat meer te vertellen dan de apostelen, maar ja, ze wilden hem helemaal niet luisteren. Op voorhand niet. Nou goed. Terug naar 2 Korinthe 11, vers 4 zegt hij dus, wat je van die anderen ontvangt, heb je van mij ook ontvangen. En als je van die anderen meer zou ontvangen dan wat je van mij ontvangen hebt, wel, dan is het met recht dat je ze draagt. Maar zo is het nu helemaal niet. En dan vers 5. Want ik acht dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemers, de apostelen. Maar hij acht ook, maar dat zegt hij hier niet. Dat suggereert hij dus pas in hoofdstuk 12. Dat hij wel degelijk meerder is geweest in vele zaken dan de uitnemers, de apostelen. En dan vers 6. En indien ik ook slecht ben in woorden, dan komt hij terug op wat hij al zei in hoofdstuk 10, vers 10, de tweede helft van het vers. De tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Ze hadden weinig waardering voor Paulus' retoriek, dat wil zeggen voor zijn vermogen om hen toe te spreken. Het was dus kennelijk geen redenaar. Althans niet in de ogen van de Korintiërs, dat zou best kunnen. En hij zegt dus, indien ik ook slecht ben in woorden, 11 vers 6, nochtans ben ik het niet in wetenschap. Dat is wat hij in 10 vers 10 ook zei, want daar zegt hij, nou ja, de tegenwoordigheid des lichaams is weliswaar zwak en de reden mag dan verachtelijk zijn, maar de brieven zijn wel degelijk gewichtig en krachtig. En zijn wetenschap, zijn kennis dus in deze geestelijke dingen, is wel degelijk gewichtig en krachtig. En niet slecht, maar goed dus. En dan weer 11 vers 6. Indien ik ook slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap, maar alleszins, in alle dingen betekent dat, in alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden. Daar zegt hij dus, jullie kennen me toch? Jullie weten precies wat je aan me hebt. Jullie hebben meegemaakt. Ik heb onder jullie gewerkt. De gemeente is daar ontstaan, immers door de bediening van de apostel Paulus. En ze zouden moeten weten dat hij wellicht slecht is in woorden, maar zeker niet slecht is in wetenschap. En dat ze van hem heel wat zouden kunnen leren, als ze tenminste voor lief nemen, dat hij dat niet op al te smeuïge wijze naar voren kan brengen. Dat zou kunnen, hè? En dan vers 7, heb ik zonde gedaan, betekent eigenlijk, heb ik het doel gemist, maar goed. Heb ik zonde gedaan of heb ik het verkeerd gedaan, als ik mijzelf vernederd heb, opdat gij zoudt verhoogd worden, waarna wij vragen, hoezo heeft de apostel Paulus zich vernederd bij de Korintiërs? En dat antwoord erop komt dan meteen, overmits ik u het evangelie Gods om niet verkondigd heb. En dat is ook wat in vers 8 toegelicht wordt. Namelijk, ik heb andere gemeenten beroofd, wat een hele zware term is in gewoon Nederlands, maar in de Bijbel valt het wel mee. Ik heb andere gemeenten beroofd, bezoldiging van haar nemende. Dat wil zeggen, hij kreeg financiële bijdrage van andere gemeenten om in de gemeente van Korinthe te kunnen dienen. En andersom. En als ik bij u aanwezig was en gebrek had, ben ik niemand lastig gevallen. Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld die van Macedonië kwamen. En ik heb mijzelf in alles gehouden zonder u te bezwaren. Let op het dragen van vers 4. Helaas vertaald met verdragen. En het bezwaren van vers 9. Paulus zou hen bezwaard hebben en lasten opgelegd hebben namelijk, als ze hem hadden moeten betalen. Ze hem financiële bijdrage zouden moeten leveren. Maar dat is dus helemaal ook niet gebeurd. Hij heeft het ook niet van hen gevraagd. Hij is hun dus niet tot last geweest en zij hebben hem dus niet gedragen. Merkwaardigerwijze dragen zij wel anderen. En want dat is de strekking van, zo verdroeg hij hen met recht aan het einde van vers 4. En in vers 8 en 9, vers 7, 8 en 9, zegt hij dus uitgebreid dat hij inderdaad kosteloos daar in Korinthe gewerkt heeft. En nou vraagt hij zich af of hij het soms verkeerd gedaan heeft, of hij zonde gedaan heeft, of hij zijn doel gemist heeft. Kortom, of hij het verkeerd gedaan heeft. Want de argumentatie is, bij de Korintiërs is natuurlijk, dat blijkt hier gewoon uit, dat zij zeggen, nou ja, de man was maar een amateur. Die deed, hè? Die hebben ze niet voor hoeven te betalen. En dus het heeft hen niets gekost. En dus weten zij de bediening van de apostel ook niet te waarderen. Te waarderen. Het heeft hen niks gekost. Ze hebben er niks voor hoeven betalen. Het heeft dus ook voor hen geen waarde. Dat is het hele verhaal. En u weet het, hè, als je iets voor waardevol wil laten doorgaan, dan moet je er een grote prijs voor vragen. Want als het goedkoop is, dan kan het nooit waardevol zijn, is de gedachte. Het kan best, maar zulke situaties zijn er wel. Maar zo gaat het nu eenmaal, hè. En dat is wat hem nou kwalijk wordt genomen. Hij heeft het evangelie van de genade Gods gepredikt. En hij heeft dat inderdaad om niet gedaan. Want de mens wordt nu eenmaal om niet gerechtvaardigd. Romeinen 3, hadden we het vorige keer even over stiekem. Hè? Volgens mij 2 weken terug, ja. We worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Wel, hij heeft hen om niet ook dat evangelie gepredikt. We hebben het om niet ontvangen, geeft het om niet. Wordt er bij gelegenheid ook gezegd. Nou, dat is wat hij doet. En juist daarom nemen ze hem niet serieus. Wat natuurlijk niet echt waar is. Het is maar een excuus. Hè. Het is maar een excuus. Er was maar een part-timer. In plaats van een full-timer. Ja. Goed. Laat ik er maar verder niks meer van zeggen. Vers 10. De waarheid van Christus is in mij dat deze roem in de gewesten van Achaïe aan mij niet zal verhinderd worden. Dat wil zeggen dat ook hier in vers 10 de apostel zegt dat hij het zo zal blijven doen. En Achaïe is de provincie waarvan Korinthe de hoofdstad is. Hè? Dat is het zuidelijke schiereiland van Griekenland. Dus niet alleen Korinthe, maar heel Achaïe. Hij zegt de waarheid van Christus in mij dat deze roem, dat wil zeggen, hij zegt, ik stel er een eer in om in de gewesten van Achaïe op deze wijze te werken. Er komt nog bij dat de achtergrond daarvan vermoedelijk ook is, voor zover we dat uit de geschiedenis in het algemeen weten, dat die Korintiërs over het algemeen arme mensen waren. En we weten dat uit 1 Korinthe 1, de laatste vers ook. Merk je dat we langzamerhand 2 Korinthe uitgaan, maar omgekeerd in ook teruggekomen zijn in 1 Korinthe 1, de eerste hoofdstuk. Helemaal aan het begin van het verhaal. Gij ziet uw roeping, broeders, was de uitspraak daar. 1 Korinthe 1, de laatste verse, vers 26. Gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. En daarna zegt hij wat ze wel zijn. Hij zegt, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Het zal je maar gezegd worden als Korinthier. Het dwaze deze wereld heeft God uitverkoren. Waarna hij in 2 Korinthe 11 zegt, och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid. Hè? Terwijl juist 1 Korinthe 1 en 2 spreken over de dwaasheid Gods, die wijsheid is voor degenen die behouden worden. En de wijsheid van de mens die dwaas is bij God. Hè? De dingen staan tegenover elkaar. Maar het dwaze deze wereld heeft God uitverkoren. Vers 27 van 1 Korinthe 1. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren. En vers 28. Het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. Nou, dat lijkt me duidelijk. Ik mag aannemen dat het dus ook geen welgestelde mensen waren in het algemeen gesproken. En dus had hij zijn fondsen ergens anders, namelijk in Macedonië, het noordelijker deel van Griekenland. Daar is altijd veel meer cultuur en rijkdom geweest trouwens. Terug dan naar 2 Korinthe 11. Hij wil het dus zo blijven doen, gratis. Vers 11, waarom is het omdat ik u niet lief heb? God weet het, want ze zullen er wel weer wat van maken van het verhaal. Hè? Vers 12, maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, alsnog doen, betekent dat. Zal ik blijven doen, betekent het dus. Hè? Wat ik doe, dat zal ik blijven doen om de oorzaak af te snijden van degene die oorzaak hebben willen. Oorzaak namelijk een aanleiding om wat tegen Paulus te hebben. Hè? Dat is de betekenis van het woord oorzaak in de Bijbel. om de oorzaak af te snijden, degene die oorzaak hebben willen. Hij geeft ze geen stok om de bekende hond te slaan. Opdat zij in hetgeen zij roemen bevonden mochten worden, gelijk als wij. Hij stelt zichzelf dus tot voorbeeld en de bedoeling is dat anderen het net zo zouden doen als de apostel Paulus. En wat hij tegelijkertijd naar voren brengt, maar dan moet je dus aandachtig lezen, wat hij tegelijkertijd naar voren brengt is de reden waarom die anderen die wel die komen, die valse apostelen dus van inmiddels vers 13, waarom die dat zo doen. Waarom ze vals zijn, waarom ze het woord verdraaien enzovoorts. Nou, waarom? Omdat het geld oplevert. Zo is het toch? De apostel Paulus doet dat niet, draagt niet het woord Gods te koop. Daarvan zeggen we steeds, dat betekent hij verbastert het niet. Maar de achterliggende gedachte is wel dat men het zou verbasteren, vervalsen, om er zijn voordeel mee te doen. Hè? Water bij de wijn doen, dan heb je meer wijn namelijk. Hè? Ik heb ooit dat voorbeeld ergens, toen ook geloof ik. Vermengen, ja, vervalsen, vermengen. Ja, die term komt één keer in de Bijbel voor, in Jesaja, meen ik. En dan gaat het om water doen bij de wijn die vermengd wordt. Dan heb je meer wijn, maar het blijft dezelfde prijs per liter. Dus men wordt er beter van. En dat is het, dat is wat er gebeurt. Bovendien moet ik u zeggen, dat ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar in het algemeen is het wel degelijk zo, is mijn ervaring ook, dat het onderwerp wat besproken wordt, mede bepalend is voor de opbrengst van de collecte. Even onder elkaar. We zijn weer te laat met de collecte, denk ik. Maar het is echt wel zo. Ja. Ja, ik kan wel het algemeen even wat zeggen. Waar een boodschap de mensen rechtstreeks aanspreekt, heeft dat een positieve uitwerking op de collecte. Dat bedoel ik dus dat er meer in zit, want dat acht ik positief. Maar goed. Ja. Maar in het algemeen is het zo dat die Paulinische waarheid de mens van nature niet aanspreekt. En daar zit het probleem. Terwijl als je mensen vertelt wat ze doen en laten moeten, dat spreekt ze wel aan, want dat neemt van hun de verantwoordelijkheid weg. En dat is waar mensen mee rondzeulen, met hun verantwoordelijkheid. Als anderen hen nou zeggen, liefst op grond van de schrift of zo, wat ze doen en laten moeten, nou, dat is mooi, kun je mooi afkopen dan, zo werkt zoiets. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat Paulinische waarheid vele geloven die ik ken ook wel degelijk aanspreekt, maar dan heb je toch echt hetzelfde effect. Dat merk je in een collecte in het algemeen. Ja, sorry dat ik dat nou zo zeg. Maar dat merk je in een collecte. Terwijl als ik een onderwerp zou bespreken als, noem maar wat, de 70 weken van Daniel of zo. Ja, daar zit veel meer studie aan, moet ik u zeggen, dan dat soort onderwerpen. Neem veel meer tijd, neem veel meer voorbereiding, maar breng minder op in de collecte. Dus ik hou het niet bij hoor, maar in de loop der tijd merk je het wel. Ja, het is zo. Maar goed. Nee, dat doe ik ook zeker niet, nee. Nee. Mijn ervaring is zelfs dat dat profetische onderwerpen in het algemeen, als die bespreek, en ik doe er lang over, heeft het gevolg dat er steeds minder mensen komen. Dat is nog erger dus, hè. Want dat hoeven ze niet te weten. Ze zijn alleen geïnteresseerd in de onmiddellijke toekomst, of zo, of hoe zit men in een hypotheek op het huis, of dat nog kan of niet kan, dat soort dingen. Het is wel interessant, een beetje sensationeel, of morgen de opname al is, of zo. Maar als het een lang verhaal wordt ingewikkeld met argumenten en vergelijking van schriftplaatsen enzovoorts, dan vindt men het stom vervelend, want men heeft al lang door dat voordat die profetieën vervuld worden, wij allen al de Heer tegemoet zijn gegaan in de lucht, dus dan zien we dat daar wel. En dus kan men rustig gaan werken op het volkstuintje. In plaats van de Bijbelstudie. Zo gaat het echt. Dat is echt waar. Ja. Moet ik nou zeggen, blijkbaar niet. Ik moet je zeggen dat deze brief, die kun je ook niet bespreken met mensen als de Korintiërs. jonge kinderen in Christus, zal ik maar zeggen. Ik bedoel er nou niks lelijks mee, maar gewoon jonge kinderen in Christus. Is dit niet uit te leggen? Dan kun je de positie van Paulus niet verklaren, want daar heeft men het gewoon geen idee van. Dat gaat niet. Ja. Er wordt ook weinig gesproken uit deze hoofdstukken, hoor. Let maar eens op. Wat moet men ermee? Men is onbekend, maar men begrijpt het ook niet. Net als de Corinthiërs, men begrijpt het ook niet.
Ja, wat begrijp ik dan in de laatste vers? Omdat zij in hetgeen zij roemen. Waarom zijn ze dan? In hun werk? Wat ze doen?
Ja.
Gewoon in hun werk.
Ja. Ze zijn trots op zichzelf. Opdat in hetgeen zij roemen bevonden mochten worden gelijk als wij. Ze zouden dus in dezelfde dingen moeten roemen. Ze zouden moeten worden als Paulus. Roemen in zijn nederigheid, roemen in zijn zwakheid en dat soort dingen. Maar dat komt in het volgende hoofdstuk dan aan de orde. Hè? Want zulke valse apostelen, nou komt de, hier komt dan de grote term eruit, hè? Dus een harde uitspraak, valse apostelen. Ik moet erbij zeggen dat valse apostelen heus suggereert dat het apostelen zijn, dat het over de 12 gaat. Of in ieder geval lui die wel degelijk door de Heer zelf gezonden zijn, geroepen zijn op wat voor wijze dan ook. Maar ik denk bij heus aan de 12 en het bijzonder, toch in ieder geval aan Petrus. Nou, in ieder geval Petrus, want die wordt met name genoemd in de eerste Korinthebrief. Met een parallel in de Galatenbrief. En om dezelfde reden. Namelijk naast zijn gezindheid. De wet in Galaten, daar gaat het om. En in Korinthe het vlees in het algemeen. Maar dit zijn twee dingen die bij elkaar horen. En Apollos wordt daar ook genoemd. Ja, daar komt het op neer. Terug dus naar de mensen, aardse omstandigheden enzovoort. Dus eigenlijk het koninkrijk op aarde, dus daar komt het op neer. Ja. Ja, valse apostelen. Maar niettemin, hij gebruikt de term apostelen. Ik wil dus niet te smal zetten en zeggen, dat moeten de 12 zijn, of enkelen daaruit. Maar dat er tegelijk een verwijzing is naar minstens één van de 12, dat lijkt me duidelijk. Bovendien, de verwijzing moet zijn in elk geval naar Petrus en Apollos. Want dat zijn de lui die in 1 Korinthe genoemd worden, de eerste hoofdstukken. Waarna de apostel Paulus nog wel een positief woord over heeft voor Apollos. Maar Petrus noemt hij zelfs helemaal niet meer daarna. Weet je wel, de een zei, ik ben van Kefas, dat is Petrus dus. Merkwaardig dat zijn naam in het Aramees genoemd wordt. Sowieso al vreemd. Maar vertaald dus. Maar de een zegt, ik ben van Kefas. De ander zegt, ik ben van Apollos. Een ander zegt, van Paulus. Een ander zegt, ik ben van Christus. Nou, Christus laten we buiten beschouwing. Paulus uiteraard ook. Dan hou je alleen nog over Kefas en Apollos. En Petrus is de man die bij een andere gelegenheid ook een scheve schaats reed, om het in Nederlands idioom te zeggen. Want er blijkt dat Galaten 1, die dus inderdaad op de uiterlijke dingen weer ging zien, hè, en zijn levenswijze en feitelijk ook zijn prediking daarin aanpaste. En Apollos is de man die nogal wat kon, die nogal wat capaciteiten had en in Efeze terechtkwam. Maar daar moest hij wat bij leren van een plaatselijk echtpaar, Aquila en Priscilla, die hem toen de weg gods bescheidenlijker uitlegden. En wat Apollos deed, was meteen vertrekken. Want hij vond daar mensen die beter wisten dan hij. En hij verdween naar Korinthe. En sindsdien heeft Paulus problemen met de gemeente in Korinthe. Dus gaat het maar aanstaan hoe je dat dan uitlegt. Zo moet het zijn dus. En Paulus zegt er nog, ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt. Ja, dat zal wel. Zal hij allemaal verkeerd geweest zijn. Maar van Petrus zegt hij helemaal niks meer. En wat had Petrus nou eigenlijk te zoeken in Korinthe? Was bovendien een apostel der besnijderis. Wat moest de man in Korinthe? Dat weet ik dus ook niet. Laat ik er maar niks van zeggen. Maar er gebeuren dus af en toe verkeerde dingen. En bovendien moet u bedenken dat het niet gaat om de personen, de mensen als zodanig, maar het gaat natuurlijk om hun arbeid. En op het moment dat hun arbeid onzuiver is, zijn ze valse apostelen. En worden ze zo genoemd. Dat wil niet zeggen dat ze dat altijd zijn. Bovendien, de volgende versen suggereren dat het bij gelegenheid gebeurt en dat er dus aanpassing is naar omstandigheden. Nou goed, daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de paus. En zo komen we bij vers 16. Waar staat, ik zeg wederom dat niemand mene dat ik onwijs ben, doch zo niet. Neem mij dan aan als een onwijze, opdat ik ook een weinig mogen roemen. Dat ik spreek, spreek ik niet naar de Heere, maar als in onwijsheid in deze vaste grond der roeming. Terwijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen. Want gij verdraagt gaarne de onwijzen, terwijl gij wijs zijt. Want gij verdraagt het, zo u iemand dienstbaar maakt, zo u iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo zich iemand verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat. Ik zeg dit naar oneer, gelijk of wij zwak waren geweest. Maar waarin iemand stout is, ik spreek in onwijsheid, ben ik ook stout. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde, ik ben boven hen, in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roeden gegezeld geweest, 1 ben ik gestenigd, 3 maal heb ik schipbreuk geleden, een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal, in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er zwak dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd dat ik niet brande? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad de Damaskenen, willende mij vangen. En ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen. En ik ben van mening dat deze laatste verse beter beschouwd kunnen worden als de eerste verse van het volgende hoofdstuk, want ze zijn de inleiding op wat daar beschreven wordt. Maar wat de apostel hier naar voren brengt is inderdaad naar het vlees, roemen naar het vlees. Hij noemt het zelf ook onwijsheid, dat zegt hij al een paar keren, hier in vers 16 nog met nadruk. Hij zegt in vers 16, ik zeg wederom dat niemand menen dat ik onwijs ben. Maar als men meent dat hij toch onwijs is, hij zegt nou, neem mij dan aan als een onwijze, beschouw me dan ook als een onwijze, dan mag ik ook een weinig roemen. Want onwijzen zijn degene die roemen, die vertellen wie ze zelf zijn en wat ze zelf al niet voorstellen enzovoorts. Dat is wat onwijzen doen. En als die Corinthiërs Paulus zien als een onwijze, wel zegt Paulus, dan mag ik dit ook wel even doen, dan zal ik je eens wat vertellen. Maar meteen zegt hij ook, vers 17, dat ik spreek, spreek ik niet naar de Heere, maar als in onwijsheid in deze vaste grond der roeming. Met andere woorden, de dingen die hij nu naar voren brengt, zou hij eigenlijk niet naar voren moeten brengen. Het is niet in overeenstemming met de wil van de Heer om dat zo te doen. Zo zou men dat niet moeten doen. Niettemin heeft hij alle reden en alle recht toe en heeft ook een vaste grond om in te roemen. Dat deed hij in zekere zin in Filippenzen ook al. Nee, ook al mag ik niet zeggen. In Filippenzen later, moet ik eigenlijk zeggen, doet hij het ook. Dan zegt hij wat hij naar het vlees allemaal mee had. Dan geeft hij een andere lijst dan deze dingen. Dan geeft hij een lijst die wat meer met wijsheid te maken heeft dan alleen met praktische levensomstandigheden. Maar daarvan zegt hij dat hij al die dingen heeft afgelegd. Hoe dan ook, hij heeft nogal wat om in te roemen. Dat gaat hij ook doen, vers 18. Terwijl velen roemen naar het vlees en die velen zijn die velen die het woord Gods te koop dragen, uit hoofdstuk 1 uiteraard. Of het zijn de valse apostelen uit vers 13, hier in dit hoofdstuk. Velen roemen naar het vlees, hij zegt dat zal ik ook doen. En het aardige is dat daarbij hij niet alleen dingen naar voren brengt over zichzelf, maar tegelijkertijd ook over die andere zogeheten valse apostelen. Maar dat zien we wel. Hij zal dus naar het vlees roemen. Vers 19, want gij verdraagt gaarne de onwijzen, dewijl gij wijs zijt. En dat sluit aan bij vers 16. Als die Korintiërs dan zo wijs zijn, dan moeten ze maar wat onwijsheid verdragen. En dan vers 20, want gij verdraagt het, zo u iemand dienstbaar maakt. En voor alle duidelijkheid zal men in tegenwoordig Nederlands zeggen, gij verdraagt het zo iemand u dienstbaar maakt. Zij worden namelijk dienstbaar gemaakt door iemand en dat verdragen zij. Maar die u die dat doet, dat is dan een van die valse apostelen dus. Die hen in slavernij brengt, want dienstbaar maken betekent gewoon in slavernij brengen. Slavernij onder wat? Van wat? Staat er niet bij, maar het lijkt me duidelijk wat dat is. Hè? Het kan nooit de slavernij van de zonde zijn, want er kan niemand je onderbrengen. Daar ben je van nature onder. Dus het moet de slavernij van de wet zijn. Daar kan iemand je onderbrengen. Waarna onze gedachten helaas weer uitgaan naar Petrus dus. Ja. En dat is naar aanleiding van Galaten 1. Want daar wordt Petrus in dat verband genoemd, hè? Die deed zoiets. Maar goed, gij verdraagt het zo u iemand dienstbaar maakt. Dat wil zeggen, gij verdraagt het zo u iemand onder de wet brengt. Dat is het altijd. Bovendien, uit alle andere brieven blijkt dat als er dan al iets misgaat onder de gelovigen, als ze dan al verachteren van de genade, dan komen zij, punt 1, onder de wet. Dat is altijd het eerste. En hier dus kennelijk ook. Gij verdraagt het, zo je iemand dienstbaar maakt. Dat verdragen ze, dat is eigenaardig genoeg. Ik kan het nog steeds niet begrijpen, maar het is in de praktijk inderdaad zo. Mensen onder de wet brengen, dat is makkelijk genoeg. Mensen zeggen wat ze doen en laten moeten, dat nemen ze. En als je tegen ze zegt, je mag doen wat je wil, want alle dingen zijn mij geoorloofd, 1 Korinthe, leuk hè, 1 Korinthe, dan slikken ze niet. Want dan zijn ze zelf verantwoordelijk. Dat is het hele punt hoor. Ik herinner me dat iemand, dat is jaren terug, dus dat kan ik nou misschien vertellen. Iemand belde me op en vroeg mij of het wel voor de Heer verantwoord was om een boot te kopen. Zo'n oud bootje met een motor erin gebouwd en zo, weet je. Zo'n soort jacht. Nou, zo deftig was het niet. Hè? Ja, dus, moet ik zeggen of de Heer goed vindt dat je... Goh.
Hè? Dat moet je niet doen.
Ja, dat is verantwoordelijkheid afschuiven. Wat een onzin. Eigenlijk moet je dan zeggen, nou, als je dat voor jezelf niet weet, doe het dan maar niet. Hè? Tja. Of het tot stichting is van de gemeente, moet je dan vragen. Vermoedelijk niet. Hè? Maar ja, wat een vreemde dingen. Nou goed. Maar dat nemen ze van je. Ja. Goed. Ik kan het niet uit mijn keel krijgen om daar een antwoord op te geven. Dat vind ik zo onzinnig. Dat mag. Als je dat wil, dan doe je dat. Als je er morgen spijt van hebt, dan verkoop je het ding weer. Ik bedoel, dat zal men ook wel een zorg zijn, zeg. Hè? Maar niettemin, gij verdraagt het zo u iemand in slavernij brengt. Gij verdraagt het zo iemand u opeet. Dat is de volgende zin. U opeet. Nou, van hen eet is dan dus de gedachte. De gedachte is gewoon dat je mensen moet bijdragen, verplicht aan het onderhoud van de valse apostelen, zal ik maar zeggen. U opeten, iets opeten. Je kunt je kapitaal opeten. Maar dat is niet de bedoeling dat je dan je bankbiljetten suiker naar smaak toevoegt om het dan op te kouwen. Dat is niet de bedoeling, maar je kunt het opeten. Je kunt ook je huis opeten, heb ik begrepen. En het was niet het huis van Hans en Grietje. Was het Hans en Grietje? Ach, wat. en andere kunstig verdichte fabelen. Maar goed, iemand opeten, dat kan dus, hè? Gij verdraagt het zo iemand u opeet. Gij verdraagt het zo iemand van u neemt. Nou, dat is een heel duidelijke uitdrukking. In de praktijk is dat drie keer hetzelfde tot op heden. Hè? Dat kun je wel begrijpen, hè? Dat het drie keer hetzelfde is. De vierde keer ook. Zo zich iemand verheft boven u. Want daar komt het in alle gevallen op neer. Zo u iemand in het aangezicht slaat. Dat is nog beledigend ook, hè? En dat moet je uiteraard niet letterlijk nemen, maar overdrachtelijk. Want dat gebeurt. Op grond van die verheffing. Het is eigenlijk alle keren precies dezelfde uitdrukking. Ze worden in slavernij gebracht dus. Nee, inderdaad. Nee, maar dat is wat Petrus... Kijk, Petrus... Ja, oh, Petrus. Dat is wat Petrus zegt over de oudsten. Dat zijn dus voorgangers. Dat die... zouden moeten wijden de kudde gods. Dat is 1 Petrus 5... vers 2, daar zegt hij tot de oudsten. Wijd de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht daarover. Dus het zijn opzieners, hetzelfde, oudsten, opzieners. Wij de herders, want ze wijden de kudde, is gewoon drie keer hetzelfde. Wij de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappijvoerende over het erfdeel des Heren. En daar zit het misverstand. Al gauw, al heel gemakkelijk, wordt zo'n oudste een heerschap. Hè? Om hetzelfde woord te gebruiken. Hè? Voert heerschappij over de kudde. Die bepaalt wat de schapen mogen en niet mogen, moeten of niet moeten, of dat soort dingen meer. En de apostel zegt, dat is niet de bedoeling. Zegt Petrus. Vind ik altijd aardig dat het Petrus is. Hij zegt, nee, de oudste, de voorganger, de opzichter, of hoe je maar heet, de herder, moet voorbeeld der kudde zijn. Einde van vers 3. Dus niet heerschappij voeren over de kudde, maar voorbeeld van de kudde zijn. En dat is de Heer, de overste herder uit vers 4, immers ook. Voorbeeld namelijk voor de kudde. Het is deze Petrus die vervolgens die tweede Petrusbrief schrijft en daar een paar aardige uitspraken doet. In dit verband wel aardig om het, dus, om het even recht te zetten. Dat doet hij namelijk zelf, hebben wij de indruk. Hij zegt namelijk dat wij het profetisch woord hebben dat zeer vast is. Dat is vers 19 van hoofdstuk 1, 2 Petrus 1. Vers 16 zegt hij trouwens al, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, maar we hebben het profetisch woord, vers 19, dat zeer vast is. We zouden daarop acht moeten hebben. En dan vers 20, dit eerst, primair, dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Zou de man soms, misschien ooit, een eigen uitleg gegeven hebben aan de profetie. Denk je dan, toch, in dit verband, hè? Maar hij zegt nu, geen profetie is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van mensen, maar door de Heilige Geest en dus door de wil van God. En daar kun je niet meer zo mee omspringen. Dan moet je dat is wat de Satan, de slang, deed, dat woord verdraaien. Maar Peter zegt hier, denk erom, dat kun je me zo niet doen. Dan zie je, dan heb je toch verband met 2 Korinthe 11. Hè? Dat kun je me zo niet doen, want men zou schrift met schrift moeten vergelijken. Dat is eigenlijk het idee. De schrift legt zichzelf uit, maar een schriftplaats is niet van eigen uitleg, legt zichzelf niet uit en wij zouden het ook niet zelf uit mogen leggen. De schrift moet zijn eigen werk doen. En dan 2 vers 1, er zijn ook valse profeten. Nou ja, er staat niet apostelen, maar het is dicht in de buurt, hè. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u. Valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Arglistigheid dus. en brengen daarmee een haastig verderf over zichzelf. Precies zo. Wat stond er in 2 Korinthe 11? Er stond van welk het einde zal zijn naar hun werken. Het gaat over precies dezelfde dingen dus. Voor staat er in 2 Petrus 2, vers 2. En velen zullen hun verderfenissen, een verderf, hun eigen verderf, zullen hun verderfenissen navolgen door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En ze zullen door gierigheid, geld, daar ging het over in 2 Korinthe 11. Ze zullen door gierigheid met gemaakte woorden, wat kunnen ze mooi spreken? Gemaakte woorden wil zeggen retoriek. En u weet wat het woord predikant betekent? Iemand die kan preken, betekent dat. Iemand die woorden kan maken. Nee, sorry, dat betekent uitdrukking. Denken dat preken het vak is van de predikant. Als de predikant er zelf ook denkt, zit hij wel verkeerd. Want dat is niet zijn vak, dat is het middel wat hij gebruikt om zijn doel te bereiken, hooguit. Maar hetzelfde middel kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Dat heb ik dus nagevraagd aan meneer Himmler. Maar van, hè? Nou goed, laat me zitten. Dat was een schrijver uit een land waarvan ik de naam nou maar niets van noemen in de tijd, hè. Die gebruiken retoriek, schoonsprekerij heet zoiets, hè? Om dingen die helemaal niet zo schoon zijn te bereiken. Het gevaar zit erin. In de politiek is dat trouwens gebruikelijk, maar dat even terzijde. Zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap, een handel, een bedrijf. Een BV meestal. Jawel, een besloten vennootschap, hè? Een BV. Zeer besloten. Dat zullen ze ervan maken. Gewoon een bedrijf, een business. Over welke het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. Want God zal hen, in het algemeen gesproken, niet sparen. En daar gaat de rest van het hoofdstuk over. Waarna wij terechtkomen alsnog in 2 Petrus 3. Weer een hoofdstuk verder. Vers 15, daar volgen merkwaardige woorden. Een heel apart slot ineens, een aparte wending aan het einde van de brief. Acht de langmoedigheid onze heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder. Niet alleen dat hij ook een gelovige was, maar medearbeider, broeder, hè. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is en die aan Petrus niet gegeven was. Naar de wijsheid die hem gegeven is, dat zegt hij dus, en mij niet, maar die hem gegeven is, aan u geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, alle brieven van Paulus, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. Is dat nou zijn eigen mening? Nou, kennelijk wel, hè. Sommige dingen daarin zijn zwaar om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen. En tot die laatste categorie hoorde Petrus. Onvast. Hij ging zomaar links en dan ineens weer helemaal rechts, hè? Wilde zich eerst niet zijn voeten laten wassen en dan maar weer helemaal en zo, weet je wel. Dat, hè? Dus gelijk ook door ongeleerde en onvaste mensen verdraaien. Nou, daar hebben we het toch over. Vervalsen, verdraaien, vermengen. Gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. Daar hebben we het verderf weer. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen, en gruwelijk, dat is de term die in de schrift, volgens, voor zover ik weet, uitsluitend gebruikt wordt voor afgoderij, voor demonie. Gruwelen. En voor de werking van Satan dus, hè. Dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Niet van uw zaligheid, wel van uw vastigheid. Maar wast op in de wet. Nee, dus niet, hè? Moet je opvallen wat er staat. Wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. En als men hem leert kennen, dan leert men de genade kennen. En hem te kennen, de kracht van zijn opstanding, was ook het ideaal van Paulus. Zodat Petrus zich heel nadrukkelijk, hij is de enige die dat doet trouwens, hè? Hij is de ene die zich heel nadrukkelijk uiteindelijk volkomen aansluit bij Paulus. En zegt, voor de rest moet je maar weer Paulus zijn, die heeft daarover geschreven enzovoorts. Je zou toch minstens daaruit enige conclusies moeten betrekken met betrekking tot Petrus' eigen positie. Zoals we dat in Korinthe doen met betrekking tot Paulus' eigen positie. Betekent dat Petrus heel veel moeite gehad heeft met Paulus. Maar en de leer van Paulus dus in elk geval. Maar uiteindelijk zich daar wel bij aansluit.